ホルモン。Mijn vrouw zei vanmorgen toen ik wegging: let nou eens een beetje op je woorden. Waarom? Nou, 2 oktober was ik hier. En toen stond mijn broeder Freek hier. En hij keek zo en hij zei: nou, daar ligt nogal wat. 2 glazen water en een schoteltje met snoepjes. En toen zei ik: liggen er ook kersenbonbons? Diezelfde week waren wij 55 jaar getrouwd en kwamen er van in de helder enkele honderden kersenbonbons. Ja, er zou ook iemand de hand even opsteken, ongemerkt, want die wilde ik leren kennen. Die had ook kersenbonbons gestuurd. Ze kwamen per post en per bode. En ik ben gek op die dingen, dat geef ik eerlijk toe, maar mijn vrouw niet. Ik stond er dus alleen voor. Het gevolg was dat ik 's avonds om 10:00, 10:30 in de stromende regen zingend de hond uitliet. En geen meter meer durfde rijden natuurlijk. Kijk, zo zagen ze eruit. Vandaar dat mijn vrouw zei: let op je woorden. Dus dat doe ik bij deze. Want we hebben een emotionele tijd achter de rug. Ik lag ineens in het ziekenhuis, 14 dagen geleden. Een van mijn dochters belde op toen ik er lag en zei: waarom ligt u hier? En toen zei ik: omdat er nieuw personeel is en dat wilde ik van dichtbij zien. Maar ik heb even gedacht: ik moet mijn broeder van de spreekbeurten alles maar teruggeven, want het gaat niet goed zo. Maar het ging wel goed tot nu toe. En we krijgen nog wat onderzoeken, maar het ziet er goed uit. En ik voel me kip lekker. Ja, maar het was een beetje met de darmen en zo. En dat, u kent dat wel. En, ik denk dat het van de kersenbonbons kwam. Ja, dan moeten we het dus even. Dat denk ik, ja. Voelt u zich schuldig nou? Oh, nou ja, goed, we praten er verder niet over. Ik zeg dat van dat ziekenhuis, dat had ik alweer niet mogen zeggen, want mijn vrouw zei: als ze weten in de NL dat jij in het ziekenhuis ligt, dan ligt de volgende dag die ziekenkamer vol met bananen. Dus u moet dit vergeten nu, ik ben gewoon weer thuis. Ik vind het erg fijn om hier te mogen zijn. Wat ik alleen moeilijk vind, dat is dat de laatste maanden, als ik hier kom, dan ben ik bezig met de voorbereiding en dan doet de Heer zo ernstig tegen mij. Van die ernstige boodschappen, weet u, ik zou veel liever evangeliseren. Dan kan het grootste gedeelte van u achterovergeleund gaan zitten, want u bent al bekeerd. En degenen die dat niet zijn, die moeten dan goed luisteren. En ik heb dat altijd heerlijk werk gevonden, maar de Heer is de baas. En ik vraag altijd maar: waar mag ik het nu over hebben? En dan ben ik daarmee bezig. En dan vind ik het toch wel erg moeilijk. Dus bereid u er maar op voor, het is erg moeilijk vanmorgen. Ik kan er niks aan doen, maar het komt niet van mij. Dat kan ik eerlijk zeggen, het komt niet van mij. Daarom gaan we deze dienst nu uit handen geven en in handen van de Heer leggen. Lieve Heer, we willen het van u verwachten vanmorgen. We zijn om u hier bij elkaar. Het heeft ons ertoe bewogen om naar hier te komen, omdat wij wisten dat u daar bent waar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn. En in deze tijd vol veranderingen en chaotische dingen hebben we de rust van u nodig en de zegen van u en vooral dat woord van u. Heer, we willen u vragen of u met dat woord zo tot ons wilt komen, dat we het ook allemaal duidelijk begrijpen en dat we ja, misschien wel onszelf bij vernieuwing volledig aan u gaan geven. Zodat u in die laatste tijd die we nog hebben, nog machtige dingen kunt doen. Want, och Heer, wat zou het geweldig zijn als er ook vandaag weer mannen, vrouwen, jongens en meisjes hun hart en leven aan u gingen geven. En het wachten is op het moment dat de laatste komt. En dan komt u. En daar zien we zo naar uit, Heer, want dan gaat er een bazuin schallen als u komt. En dan, dan begint het feest bij u. Heer, dank u wel dat we daar naartoe leven. En dat we nu in deze wachtenstijd bezig kunnen zijn met uw woord. Neemt u uit onze harten en gedachten alles weg wat niet van u was. En geef ons allemaal, jong en oud, uw zegen. En als de boodschap misschien een beetje zwaar op onze maag valt, laat het dan vooral licht worden en blij in onze harten. Verheerlijk daarin uw naam. Uit genade. Amen. Zullen we eerst nog een versje zingen? Doen we. Ik wil zingen van mijn Heer. 156 uit Opwekking. Moeten jullie een kersenbom op? Lees een klein stukje. Kunnen jullie dat volhouden hier zo? Oké. Openbaring 3 lees ik met u. En ik zeg het er maar even bij. Het is een brief van de Heer Jezus zelf. Dat u niet denkt, Johannes kan me nog meer vertellen. Nee, de Heer Jezus heeft tegen Johannes gezegd, dan moet je even opschrijven wat ik je voor zeg. En dan zegt hij, schrijf aan de engel der gemeente te Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten Gods en de zeven sterren heeft. Ik weet uw werken, dat ge de naam hebt dat geleeft, maar ge zijt dood. wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven, want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief en gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Toch hebt enkele personen te Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld en ze zullen met mij in witte klederen wandelen omdat ze het waardig zijn. Wie overwint zal aldus bekleed worden met witte klederen en ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Tot zover. We zingen met elkaar 71 uit Opwekking. Jezus leeft in eeuwigheid. Het is u nu natuurlijk wel bekend, maar elk jaar is er een bepaald woord dat dan zo opvallend is geweest dat het wordt opgenomen in de dikke vandalen. En daardoor krijgen we steeds nieuwe woorden. Er is alleen één woord dat bij gelovige mensen dikwijls altijd actueel blijft. Dat verandert ook niet. Daar kom je achter als je wat ouder gaat worden. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb veel met dat woord te maken. Want dan wordt er tegen mij gezegd, je bent zo hopeloos Ouderwets. Ja, ik ben ouderwets. En dat bleek toen we een feestje hadden van een van de kleinkinderen. En ze zaten allemaal groot en ze zaten allemaal zo vlakbij mij en we spraken over verschillende dingen. En s'avonds zouden ze naar een dienst gaan, het was op een zondag. En er liepen er een paar bij, ik moet u eerlijk zeggen, ze zagen er niet uit. En ik zei, gaan jullie zo naar de kerk? Ja, zeiden ze. Nou, dan heb je niks meer te vertellen natuurlijk. Alleen een van de meiden zei, wat dacht u dan? In uw tijd was het zeker anders. En dat is zo. In mijn tijd was het anders. Wat ik mij zo goed herinner van vroeger als we naar de kerk gingen, dat is, we waren met 6 kinderen, dan gingen we in optocht naar de kerk. En als we dan in de kerk kwamen, dan schoven we in de bank en mijn vader bleef even staan en ging dan bidden. En als ik dan naar mijn moeder keek, dan zat ze met gevouwen handen en haar ogen dicht. En als de dominee ging bidden, dan stonden alle mannen op. En als je 12 jaar was, dan moest je ook opstaan. Want dan was je van de zondagsschool af. En dan stond je als de dominee ging bidden of danken. En bidden kon hij zo lang, die man. Ja, dat was heel erg. En dan stond je. Alles was anders. Wij hadden ook een zondagskostuum. En dat was vreselijk, want ik droeg vroeger een plus voor. U weet wel wat dat is, hè? Ze hebben er een andere naam voor, maar die zeg ik niet. Alleen dat knelde zo onder je knieën. En dan stond ik altijd te jammeren en mijn broers ook. Waarom moeten we die kleren aan? En dan zei mijn moeder, dat ben ik ook nooit vergeten, omdat wij vandaag naar het feest van de Heer gaan. Feest, zeiden we dan, ja. De Heer is blij dat we allemaal bij hem komen. Ziet u, het was allemaal anders. Alles was anders. En de mensen hadden allemaal een Bijbel bij zich. Dat zie je ook niet meer overal, want we hebben de beamer. En dan kun je je Bijbel thuis laten. En je boekje, liederenboekje, alles kun je thuis laten, want het wordt op de wand vertoond. En dat rode potlood waarmee teksten werden onderstreept, is er ook niet meer. Zet u nog wel eens streepjes in uw Bijbel? Zo om de beloften van God te onderstrepen. En we zaten zo te praten en toen zei een van die meisjes tegen mij, een van mijn kleindochters, en ze geloven niet, hè? Ze geloven helemaal niet, die kinderen. Dat is zo verdrietig. En ze zei, waar denkt u nou dikwijls aan? En toen zei ik, ik denk, want ze hadden wat zitten zingen. En ik denk aan, moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet? En een van de kleinzonen die dan wel gelooft en altijd achter de piano zit te spelen, zei, wat is dat voor oudbollig lied? En ik zei, dat is helemaal niet oudbollig, want dat is een lied dat is geschreven door een man die ernstig ziek werd. Hij was tot geloof gekomen en toen werd hij ernstig ziek en dat heeft jaren geduurd en hij kon van zijn bed niet af, hij kon helemaal niets en toen voelde hij dat zijn einde naderde en toen wist hij, ik heb niets met mijn leven gedaan voor God. En toen schreef hij, nee, het is geen angst voor het sterven. Jezus is het die mij behoudt, maar te gaan met lege handen, dat is wat mijn ziel benauwt. Nee, dat is niet oudbollig. Ik kan daarmee bezig zijn en dan ben ik zo blij als ik in gedachten die mensen zie waarmee ik op de knieën mocht gaan om hen tot de Heer Jezus te brengen. Ik vind het altijd zo geweldig als ik in Den Helder ben, dat ik dan ook dikwijls mensen tegenkwam die toen ze jong waren daar in de Hoogstraat op hun knieën gingen en hun hart aan de Heer Jezus gaven. In de Thessalonicenzenbrief staat dat is een tegoed op je rekening. En daar ben ik altijd zo blij om. Ik hoef gelukkig, ik heb niet zo verschrikkelijk veel gedaan, maar ik hoef niet te gaan met lege handen. Ik heb tenminste pogingen gedaan om voor de Heer te leven. Weet u, er wordt tegenwoordig veel gesproken over het feit dat mensen in Nederland de armoedegrens naderen. Maar is dat in geestelijk opzicht niet allang zo? En moeten we er samen niet voor gaan waken dat dit doorzet? Er wordt natuurlijk veel over God gesproken. Bijvoorbeeld over God die dood is. Ik hoorde kort geleden Maarten van Rossum nog zeggen, u hebt hem vast wel eens gezien, die brombeer, die professor Maarten van Rossum. Hij zei, het is zo zielig, hè? Gelovige mensen zijn zo zielig. En ik kon hem niet aanraken, want hij zat daar achter die buis op de televisie. Maar anders had ik gezegd, man, je moet mijn hart eens voelen, ik ben zo blij. Want ik ben het eigendom van de Heer Jezus. Ik ben niet zielig. Ik ben gelukkig. En dan kan ik blij worden als ik op een autoweg zit en er rijdt een auto voor me. Dat overkwam me laatst eens en er is een sticker in erachteruit. En op die sticker stond God is dead met E-A-D-E-A-D. En door die E was een streep gehaald. En toen stond er, God is dead. God is papa. God is vader. God is mijn vader. Weet u, dat woord van God heeft nog exact dezelfde kracht als in de tijd van Johannes en Petrus en Paulus en Jacobus en noem ze allemaal maar op. God is nog altijd dezelfde. De tijden zijn veranderd, maar God zelf verandert niet. Het woord van God heeft beslist niet minder kracht. Ik heb gezegd dat ik een paar dagen in het ziekenhuis lag en dat was vervelend. Dat vind ik nooit leuk om daar te liggen. Maar het heeft ook zijn voordelen, want ik kwam op de kamer te liggen bij een Volendammer. En die man die zat daar stilletjes voor het raam, zo naar buiten te kijken. Aan de ene door naar buiten kijken. Ik zei, kun je mij nou niet eens aankijken? Want het is niet leuk, hè, als je zo op zo'n... wat moeten we, zegt hij, wat moeten we? We gaan toch dood. Ik zeg, ja. Ben jij bang voor de dood, zei hij tegen mij. Ik zeg, ik hou helemaal niet van de dood. Maar ik ga ook niet dood. Als ik mijn ogen sluit, dan ga ik naar de Heer Jezus. En hij zei, nou, dood is dood. Ik heb eigenlijk een verzoek aan je, zei hij toen. Als het gebeurt dat ik niet wakker word morgenochtend en ze zeggen dat ik dood ben, wil je dan eens even flink aan me schudden en je mag ook prikken met een naald, want ik ben bang voor schijndood. Nou, lijkt me ook geen lol, eerlijk gezegd. Moet je toch niet aan denken dat je zo begraven wordt. En dat is in het verleden toch gebeurd. Dus ik heb hem gerustgesteld en gezegd, nou, ik kieper je wel van dat bed af, hoor. Dat komt wel goed. Maar ik had zielsveel met die man te doen. Dus we hebben erg veel gepraat samen. En die opmerking van hem, ik ben zo bang voor schijndood, die heeft mij toen eigenlijk bezig gehouden. Nou, dat is dus zo'n 14 dagen geleden. Bent u bang voor schijndood? Wie is er bang voor schijndood? Oh, wat een helden. Dat vind ik dapper. Nou, geweldig. En wie is er bang voor een schijnleven? Daar hoor je nooit iemand over. Hè? Bent u nooit bang voor een schijnleven? Ik bedoel, in geestelijk opzicht. Laten we nog alsjeblieft eerlijk zijn. Hè? Zingen wordt zomaar een gewoonte. En uit je Bijbel lezen kan zomaar een gewoonte zijn. En ik heb ook ontdekt dat bidden voor het eten of danken voor het eten, dat is ouderwets. En als u geen antwoord wilt geven, dan doet u het gewoon niet. Maar wie van u gaat nog op zijn knieën voor het bed 's avonds voor slapen gaan? Dat moest ik altijd van mijn ouders, op mijn knietjes voor het bed. Heb ik mijn kinderen ook geleerd. En ik geef eerlijk toe, het knielig wordt wat moeilijker. Mijn vrouw kan dat helemaal niet meer. Dus als we nu 's avonds bidden, en dat doen we elke avond, dan gaat dat nog zittend in een stoel. Maar we hebben toch lang volgehouden om op de knieën voor het bed te gaan. Maar het is ouderwets. En die ouderwetse dingen, daar willen we niets van weten. Weet u wat het probleem is? Wij kijken altijd naar de buitenkant. En dat doet God niet. God kijkt naar de binnenkant. Dat moeten we goed op ons in laten werken. Het kan zomaar zijn dat wij denken hier vanmorgen, oh, dat is nog een flinke club die daar zit, die vrijwillige gemeente van Den Helder. Terwijl God het boek des levens doorbladert en kijkt of al die namen in zijn boek genoteerd staan. Want er is een boek des levens. En vroeger werd er al van gezongen, staat uw naam, mijn vriend, al in dat levensboek. In dat levensboek van het Lam. Nou ben ik verschrikkelijk nieuwsgierig, maar mag ik dat nou eens weten? Wiens naam staat in dat levensboek? Nou, dan is er nog heel wat te doen hier. Hè? Want als je naam er niet in staat, dat betekent dat je de Heer Jezus niet kent als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. Want allen die hem hebben aangenomen, diens naam komt in dat levensboek van het Lam. En God bladert in dat boek. Laten we eens kijken naar die verse in Openbaring 3, want het is toch zo bijzonder, hè? Ik heb het u al gezegd, het is een brief van de gemeente te Sardes, maar hij is wel geschreven door Johannes, maar het zijn niet zijn woorden. Het is de Heer Jezus die de opdracht geeft om die woorden neer te schrijven. Johannes, die zit daar als iemand, laten we zeggen, die als secretaris steno heeft geleerd, de Heer dicteert, Johannes noteert en die werkt het uit. En de Heer schrijft aan de gemeente te Sardes. Nou moet ik u zeggen, ik denk dat de voorgangers van Pergamum en van Smyrna en van Efeze wel eens zich aan elkaar hebben gezegd, dat is wel daar in dat Sardes, wat een opkomst in de diensten en wat wordt er gezongen en wat een goed georganiseerd geheel. Iedereen doet wel wat. Dat maak je toch zo uit die brief op. Er waren geen lastpakken. Er waren geen broeders en zusters met kritiek. Daar hoefde de kerkraad niet achter mensen aan te sjouwen die niet meer in de dienst kwamen. Het ging allemaal goed in Sardes. Wilt u dat goed onthouden? Het ging allemaal goed in Sardes. Wanneer gaat het dan goed in de gemeente, in onze ogen? Nou, als de dienst goed bezet is. Is toch een mooi koppeltje? Goed, de kinderen zijn weg, maar die zitten in hun eigen dienst. Maar verder zijn er toch praktisch geen lege stoelen, dat is toch geweldig? Dus het gaat goed. En als er ook nog vlotte liederen gezongen worden, oude liederen, wat was dat ook weer voor een woord, wat mijn kleinzoon gebruikt, ik wil het ook niet eens meer gebruiken, maar die ouderwetse liederen niet, nee, moderne liederen, en ze werden toch vlot gezongen, hè? Er stond hier ook een vakkundige groep voor te zingen en ze sleepten ons mee en we hebben met hen meegezongen. En ik heb ook genoten van die kinderen toen ze zongen en dat een van de laatste lieden, ik dacht het laatste lied, hè, dat zei, laat mij zijn als u. Had u het in de gaten dat u dat zong? Laat mij zijn als u. Deed me een beetje denken aan dat ouderwetse liedje. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Laat mij zijn als u, het gaat toch goed? En als er nou af en toe ook een doopdienst of een belijdenisdienst is, als er zich mensen toevoegen aan de gemeente, dan gaat het allemaal in onze ogen goed. Maar in de hemel kan het betekenen dat een gemeente dood is. Dat vind ik het moeilijke van deze boodschap. Daarom moeten we erover praten. Sardes kreeg van alle gemeenten in de omgeving een 10. En Johannes die zal wel instemmend geknikt hebben toen de Heere Jezus zei, dicteerde, gij hebt de naam dat geleefd. Nou, Johannes wist er alles van, had er ook wel eens gesproken daar in Sardes. Wat een gemeente. Maar de Heer gaat in één adem door en hij zegt, maar gij zijt dood. Wat kun je verkijken op mensen? Wat kun je verkijken op een gemeente? Wat kun je verkijken op jezelf? Wij zijn in staat om de thuiskomst van de verloren zoon al te vieren, terwijl de vader nog op de uitkijk staat. Ik moet ineens denken aan die Olympische Spelen van de afgelopen zomer. Niet die Spelen zelf, maar de gesprekken daarvoor. Er werden 29 medailles verwacht. Het werden er 19. Nou, niet leuk natuurlijk, maar het is wel zo. De verwachting was zeer hoog gespannen en het was allemaal zo geweldig. En wat werd het een domper ineens. En zo gaat het in het geestelijk leven ook. Wij gooien de deur van de feestzaal al dicht, terwijl de vader nog bezig is om een ring aan de vinger van de zoon te schuiven. Weet u hoe dat komt? Wij kennen meer verschillen dan de hemel. Wij praten over fatsoenlijk en over onfatsoenlijk. Over belangrijk en onbelangrijk. Over vlotte mensen en over saaie pieten. Maar de Heer in de hemel kent alleen maar de begrippen leven en dood. Deze brief laat ons vanmorgen zien dat er een scheiding kan lopen dwars door een gemeente. Je kunt de naam hebben dat je leeft. Ja, ik las een paar weken geleden ook van zo'n man in de krant, een vooraanstaand figuur in de kerk. Hij zit nou in de gevangenis, want hij misbruikte zijn kinderen. Je kunt de naam hebben dat je leeft. Weet u wat er met Sardes aan de hand is? Sardes is het recreatiegebied van de duivel geworden. In Sardes weten ze niet meer wat Paulus schreef aan Timotheus in 2 Timotheus 3. U kent dat wel, hè? Die versen, die 18 versen die over de eindtijd spreken. Die moet u goed omlijnen in die Bijbel. 2 Timotheus 2, het derde hoofdstuk, want dan staat er wat in het laat der dagen gaat gebeuren. De mensen zullen zijn 18 dingen. Geld zelfzuchtig, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderloos, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Dan heb je dat schijnleven. Het lijkt allemaal zo mooi. De naam dat je leeft. En we hechten aan zo'n naam. Als onze naam maar niet bezoedeld wordt. Prediker zei dat al, hè. Een goede naam is beter dan goede olie. Maar dan moet je die goede naam ook bij God hebben. En daarom roept de brief aan de gemeente te Sardes ons op om waakzaam te zijn. Waakzaam. We hebben het over allerlei dingen. We hebben het tegenwoordig zelfs alweer over het feit dat het zomaar zou kunnen gebeuren. Dat vooral nu Trump gekozen is, dat we straks geconfronteerd worden met de Russen. Dat de Russen gaan komen. Maar we zitten helemaal niet te wachten op de Russen. En we zitten niet te wachten op de Chinezen en niet op de Japanners. We wachten op de Heer. Wacht op de Heer, gij vromen. Hij komt plotseling, dat staat hier ook, hij komt plotseling om alle die echt leven in een oogwenk met zich mee te nemen. De vraag is, denkt u daar nog aan? Ik had een gesprek met mijn oudste kleindochter. Het is een hele pintere tante. Ze was 26, toen was ze afgestudeerd advocaat. En ze heeft een grote praktijk daar in Purmerend. En toen ze een jaar of 10 was, toen belde ze mij op, huilend. En ik zei, wat kan ik voor je doen, meid? En ze zei, opa, het is zo erg. De andere opa en oma geloven niet. En als nou de Heer Jezus komt, blijven zij dan achter? Ja, als ze niet geloven, dan blijven ze achter. Maar het hoeft niet zo ver te komen, want jij mag best voor ze bidden. En de Heer luistert, hoor. Ja, maar komen ze dan wel tot bekering? Ik zeg, daar zal de Heer dan wel voor zorgen. Dat komt dan vast wel goed. Maar bid er vooral voor. En dat zou ze doen. Ik heb haar vorige week nog eens even geconfronteerd met die vraag. En ik zei, wat denk je van je andere opa en oma? Ah, zei ze. Hou nou toch op met dat ouderwetse gedoe. Opa, dat is uit de tijd. Ik heb allang ontdekt dat God niet bestaat. Dan word je aan de ene kant verdrietig. En aan de andere kant denk je, nou ja, ik heb tenminste mijn mond niet gehouden. Maar dat leven van haar van vroeger was dus een schijnleven. Of niet? Daar heb ik ook over gesproken met de Heer. En dan zeg ik, Heer, dat mag u niet vergeten. Er is ooit een dag geweest dat zij haar hartje aan u gaf. En als u van mij houdt als uw schaap, dan moet u ook van dat lammetje houden. Dat is toch zo? Het zal ook wel goed denk komen, denk ik. maar het wekt me wel op om waakzaam te zijn. Want als ik mensen niet meer kan bereiken met woorden, en eigenlijk is dat wel goed, wat zijn mijn woorden nou in vredesnaam? Dan kan ik toch altijd hen bereiken met het gebed, in elk geval God bereiken met mijn gebed. Want ik wil niet de naam hebben dat ik leef. Ze mogen best zeggen, opa, je bent ouderwets. Als ze er maar bij zeggen, hij leeft tenminste. Want ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. En zijn oog rust elke dag, hoor, heel teder op mij. Waakzaam zijn. Dat Sardes, hè, dat moet ik niet vergeten te zeggen, Sardes was een mooie vestingstad. Maar Sardes is 2 maal volledig ingenomen, omdat de bewaking sliep. En als een gemeente slaapt, en een gemeente wordt een slapende gemeente als die niet bidt. Ik vond het zo fijn dat die bidstond zo aangekondigd werd. En u zou allemaal donderdagavond daar moeten zijn. Hè? Als de nood van den Helder op uw hart ligt. En de nood van uw buren. En de nood van kinderen, van kleinkinderen, familieleden. Als het echt op uw hart ligt, dan komt u met Gods kinderen samen om voor de troon van God te pleiten. Dan waakt u. En daar gaat het om. Sardes is een dode stad geworden. Ze werkte wel. Ja, ja. Maar die werken waren niet vol voor God. Het was wat mijn moeder vroeger wel eens klaarmaakte. Vreselijk. Haagse bluf. Scheerzeep in je mond was dat. Nou, dat waren de werken van Sardes. Je blies er zo doorheen. Ik las van een professor die aan de universiteit voor de studenten het onderwerp kanker behandelde. En hij heeft er een heel betoog over gehouden, glashelder, glashelder. En toen mochten ze vragen stellen en er waren eigenlijk geen vragen. Er was 1 student die opstond en zei, professor, hoe kan dat toch dat u al die symptomen van kanker zo goed kent? En toen zei hij, dat komt omdat ik zelf kanker heb. Het zou best eens kunnen dat we bij het bestuderen van de brief van de gemeente te Sardes tot de ontdekking komen dat de symptomen bij ons aanwezig zijn. De symptomen van een schijnleven. Weet u wat er dan moet gebeuren? Dan moet u heel ouderwets op de knieën gaan. Met dat woord van God in uw handen. En zeg het dan maar op uw woord, o leven van mijn leven, werpen wij dat doodskleed af. Want dat zal moeten hoor, want een gemeente zonder zending is dood en een gemeente zonder gebed is dood en een gemeente zonder getuigenis is dood, dan zijn de werken niet vol voor God. We gaan stoppen. 1 ding nog. U kent hem allemaal, ik weet zijn naam niet, maar ik heb kort geleden een man op de televisie gezien, op Family 7 was dat, had geen armen en geen benen. En de man die sprak zo mooi, hè. En toen keek hij, en het was net of hij me recht aankeek. En hij zei aan het einde van zijn boodschap, wat doen jullie nou? Ga je met Gods plan verder? Of ga je met je eigen plan verder? Dat wil ik vasthouden. Want mijn eigen plannen zijn zo verschrikkelijk waardeloos. En dan kijk ik naar die eerste christengemeente, waar de gemeente in de gunst stond bij het volk. Waarom? Omdat hun werken vol voor God waren. En omdat ze vol verwachting elke dag uitkeken naar het moment dat Jezus zou komen. En de Heer voegde dagelijks toe. En zij wisten het allemaal. Heel de wereld moet het weten. Dat God niet veranderd is. U zult het met dat ouderwetse moeten doen. Amen. Zullen wij danken? Lieve Heer, ik bid u voor ons allemaal. Laat het zo zijn dat we echt leven voor u. En als er momenten van schijn bij zijn, open onze ogen daar dan voor, opdat we ermee naar u toe kunnen gaan. Want niets is zo mooi als een leven heel dicht bij u. Wat fijn dat we hier konden zijn. En wat fijn dat we dit gewoon in liefde aan elkaar konden zeggen. Die ouderwetse boodschap is altijd nog goed voor ons. Altijd nog hetzelfde. Dat evangelie is die ouderwetse boodschap. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Daar draait alles om. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. O Heer, het is niet eens zo'n moeilijke boodschap om door te geven. En we maken er tegenwoordig zulke ingewikkelde dingen van. Houd ons vast alstublieft bij de eenvoud van uw woord. Houd ons vast bij de eenheid van het getuigenis en bij de eenvoud van het getuigenis. Houd ons vast in ons werk, opdat we leven voor u. Zegen het werk van deze gemeente. Zegen elke zuster en broeder, jong en oud. Ach, er zijn er velen die een hand of voet verzetten hier in de gemeente. We hebben vanmorgen nog gezien van de kinderen die op een kamp geweest zijn. Wat is dat machtig mooi, Heer. En dat was toch echt. Dat was echt, Heer. Dat hebt u toch gezien. Hoe gaat u zo door alstublieft met die echte dingen. In de kinderkerk, de zondagsschool, in alle dingen, Heer. In elke activiteit. Ook in het bezoeken van degene die niet meer in de dienst kunnen komen. Want die vergeten we nog wel eens. Maak ons hart warm van liefde, vol van liefde voor u. Zegen ook uw volk, Heer, alstublieft. Open ook hun ogen voor het feit dat u de Messias bent. En tenslotte, Heer, komt u spoedig, alstublieft. Ja, komt u spoedig. Amen. Ja, dit is toch alweer een beetje een ouderwets lied, maar ik wil toch zingen met u. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Er is nog geen offer gebracht, hè? Maar dat moet nog wel gebeuren. Dan gaan we dat eerst doen en dan zingen we 167. Dat kunnen we dan wel staande zingen straks. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan.